Gemeente van Jezus Christus, u en jij die hier in de kerk aanwezig bent en verbonden met anderen die buiten het kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond geldt voor dominee Bos uit Benschop. Ook in de vakantietijd is er open kerk, dus vrijdag tussen 10 en 12 bent u welkom. Mooie gelegenheid om eens binnen te lopen. Vandaag zijn er twee collecten, de eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Met het zingen van dit psalmvers wordt de naam van God verheven en zijn lof vergroot. Is dat niet het doel van ons leven? Hij beveiligt mij, hij leidt mij en hij troost mij. Hij geeft mij richtlijnen voor mijn leven. Hem zij alle eer. We zingen daarvan met vers 6 van Psalm 56 en we wensen elkaar of thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid,
en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst voortzetten, gemeente, door het zingen uit Psalm 61. En daaruit zingen we het eerste vers: Wil, o God, mijn bede horen. Het derde vers: Ik zal in uw tent verkeren. En het zevende: Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uwe majesteit. 1, 3 en 7 uit Psalm 61 willen wij gaan zingen. Leiden van ons geloofgemeente willen wij zingen uit Psalm 27 en daaruit het zevende vers: Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27 vers 7, nadat wij ons geloof hebben beleden. We beleiden met alle christenen op deze aarde en met de kerk uit alle tijden en eeuwen ons geloof. En wij belijden: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn één geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden, gemeente. Barmhartig, genadige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ook vanavond mogen wij op deze uw dag komen als gemeente voor uw aangezicht, om u te danken dat we hier dan rust en vrede bij elkaar mogen zijn, komen voor uw heilig aangezicht en dat we, Heere, het heerlijke evangelie van u voor de tweede keer op deze uw dag mogen horen. We danken u voor deze dag, dat we ons mogen ontspannen, dat we tot rust mogen komen van onze werkzaamheden. Misschien ook nog wel een periode van vakantie doormaken, omdat we in vrijheid gesteld zijn om de mooie dingen te mogen doen, om met elkaar te genieten van de vakantierust. Heere, geef dat het ons mag verkwikken en mag versterken, maar ook dat we niet alleen maar met de aardse dingen bezig zullen zijn, dat we juist ook in de vakantieperiode tot stilte voor uw aangezicht mogen komen en dat we u zullen zoeken in de gelegenheid die we ervoor krijgen om stille tijd te benutten, bezig te zijn met de Bijbel en met gebed vragen wat uw bedoeling is over ons leven en met deze tijd. En dat we zo ook, heren, in die geschonken tijd bezig mogen zijn met de genadetijd die u ons nog schenkt. Dus ook in de afgelopen week heeft de klok geluid voor samenkomsten. Misschien niet voor een samenkomst zoals wij die op zondag kennen, maar voor een afscheidsdienst. Een dienst waar we afscheid moesten nemen van geliefden. Vele keren. En heren, u heeft mensen uit het leven weggenomen, maar u heeft ons nog het leven gelaten. We danken u daarvoor, heren, dat u ons nog de genadetijd schenkt om daarin ook u te zoeken. Maar we bidden u ook voor de rouwdragenden. Geef hun troost, moed en kracht om verder te kunnen. En zo bidden we u, heren, voor onze jongeren, voor de kinderen. Geef dat ze ook bezig mogen zijn met u. Misschien ook nog wel met de kinderbijbelweek die komt. Dat ze ook daar goede voorbereidingen voor mogen treffen. Maar heren, nu we in de kerk zijn vanavond en met elkaar verbonden zijn om deze dienst mee te mogen maken, bidden we u, kom in ons midden met uw Heilige Geest. Geef dat uw geest op onze geest zal inspreken, ons zal inspireren, ons bij de les wil houden. Dat we geen hinder zullen hebben van de warmte, maar heren, geconcentreerd zullen zijn. En als we uw woord openen, dat we dan uw woord zullen lezen. En dat het woorden zullen zijn die ons tot leven wekken met u. En heren, dat we erover na mogen denken, dat we het ook mee zullen nemen de week in. En wilt u geven dat het voor ons ook duidelijk mag zijn, de bedoeling van u met dit gedeelte wat we vanavond hopen te bespreken. Geef dan dat uw geest daarin mee wil komen, ons helpen wil bij het spreken en bij het luisteren, en dat uw geest ons in al uw waarheid leidt. We zijn met de gemeente die opgekomen is. U kent de gemeente, u weet wat ze nodig hebben, naar lichaam en ziel beide. Wilt u geven, heren, dat er een stil verlangen in het hart mag leven om door de woorden van de verkondiging heen u te mogen ontmoeten en, heren, uw nabijheid te mogen ervaren. Ondanks al onze kwetsbaarheden, onze zorgen, onze zonden, die soms vaak in de weg kunnen staan in de relatie met u, wilt u het genadig wegnemen, heren. Geven dat we iets van de krachtige doorwerking van uw geest mogen ervaren. Dat u niet in kracht of in geweld, maar in stilte aanwezig bent. En dat uw genade voor ons genoeg is. Uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Wilt u dan, heren, hier met de gemeente zijn? Wilt u doorwerken met het werk wat u begonnen bent? En wilt u geven dat we een goede gezegende dienst mogen hebben vanavond? En wilt u de koster en de organist en de kerkenraad ook nabij zijn, die een taak hebben in deze dienst? Geef dat alles mag zijn tot de eer en verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Wilt u ook zijn met de stille gemeente die op afstand met ons verbonden is door de middelen? En heren, geef dat ook in de huiskamer of waar dan ook verbonden zijn met deze dienst uw stem mogen horen. En dat de uitgangen van deze dienst mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Dat bidden we in Christus onze Heere uit genade. Amen. We willen een gedeelte gaan lezen, gemeente, uit de Openbaring, Openbaring 14. En daaruit lezen we de pericoop, vers 6 tot en met 13. Ik noemde nu onze schriftlezing uit Openbaring 14 en daaruit de versen 6 tot en met 13. En dan schrijft Johannes, al terwijl hij op het eiland Patmos verbonnen is, omwille van het geloof. Zijn geloofvervolging was toen onder keizer Nero ook al. We lezen: en ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde woonden. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee, de waterbronnen gemaakt heeft. En een ander engel volgde die zei: zij is gevallen Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen die met een luide stem zei: als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engel van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. We willen samen nadenken over deze pericoop met als kerntekst vers 12. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komt men openbaren die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Thema voor vanavond is: vanuit de verkondiging volharding van de heiligen. Ik zie ook dat er jongeren in de kerk zijn. Het is misschien best wel opgevallen dat er in vers 9 en 11 over een merkteken gesproken wordt. Wat zal dat nou zijn? Merkteken. Ja, je hebt natuurlijk in het gewone leven ook allerlei merktekens. Denk aan de auto's. Je hebt een Opel, een Volvo, een Volkswagen. Dat zijn de merken waarmee de auto's zich onderscheiden. Ze hebben allemaal een specialiteit. En daarom zijn die merken er. Maar zoals vandaag met de, of tenminste rondom deze periode met de Olympische Spelen, dan zie je ook dat de atleten allemaal een shirt dragen van het land waarvoor ze uitkomen. En de Nederlanders die dragen het shirt van de Nederlander en merkteken. Die sporter en die atleten die zijn voor dat land uitgekomen. Zo staat hier ook een merkteken, onderscheiding in de wereld waarin wij leven. Is er een merkteken van het beest wat openbaar komt, waar hij zich onderscheidt van de gemeente van Jezus Christus. En daar willen we over nadenken, want dat geeft voor ons christenen ook wel strijd om bij de Heer Jezus te blijven, om volgeling van hem te zijn. Om je uit te strekken, zegt Paulus, als een atleet naar de eindronde, de finish, om daar de prijs te ontvangen. We zullen daar straks nog meer over nadenken. Maar eerst gaan we zingen op Psalm 2, vers 1 en 2. En u moet eens opletten hoe deze psalm ook ons pericoop bezingt. Het is eigenlijk een wisselwerking tussen deze psalm en de pericoop. Vooral ook de laatste twee versen, zinnen van het tweede vers, zijn eigenlijk identiek. We gaan zingen uit de weerklank Psalm 2, vers 1 en 2. gemeente van de Heere, Johannes krijgt te zien vanuit een dikke deken wat er op aarde leeft na de opstanding van Jezus uit de doden. En ik zag. Ja, wat zag hij eigenlijk? Wat zag Johannes in onze pericoop? Nou, dat de aarde, de wereld er gewoon is en gebleven na de opstanding van Jezus uit de dood, dat het op de aarde gewoon doorgaat met het leven, de wereld is niet dood, zij leeft. Maar we zien ook vandaag in het leven van alle dag dat de wereld in rep en roer is. En te midden van deze onrust en angst onder de mensen, wat we ook gezongen hebben uit Psalm 2, zalft God zijn koning, zijn zoon, Jezus Christus, op de berg van zijn heiligheid. En wat opvalt is dat dat lam omringd wordt door keurtroepen. Ja, wat zijn dat eigenlijk, keurtroepen? Je zou kunnen zeggen dat zijn uitgelezen, de beste strijders die voor een bepaalde onderdeel in het leger gebruikt worden, stoottroepen of de commando. Dat zijn de keurtroepen in een leger met een speciale opdracht. En om deze speciale opdracht vol te houden, moeten zij zich trainen om lenig te blijven, om die opdracht ook uit te kunnen voeren. Door allerlei moeilijkheden heen, want als je traint, dan merk je dat er in je meer mogelijkheden zitten dan dat je zelf ooit zou gedacht hebben. Lees het mooie boek maar eens van Ray Klaasense, Groeipijn. De lessen liggen achter je en de kansen liggen voor je. Er is een commando die leert ook de mogelijkheden om in jezelf te ontdekken. Er zijn meer mogelijkheden in onszelf te vinden, ook in de gemeente en ook in de maatschappij, dan dat wij zelf zullen denken. Het is voor iedereen mogelijk om verder te komen. Daarom gebruik je kansen, wees actief bezig in het geloof ook. Vandaar dat Johannes ons nadrukkelijk zegt dat we volhouden moeten in dat geloof. Want geloof, dat weet u wel, dat is een werkwoord, hè. Daar is een werkzaam geloof voor nodig om achter de Heer Jezus te blijven, om hem te volgen. Moeite doen loont altijd. Daar gaat het over, ook in de geloofsgroei. De tekst van de volharding, de strijd van het geloof. Je hoort dus, zegt Johannes eigenlijk, bij de keurtroepen van Jezus. Je wordt geactiveerd door de verkondiging om vol te houden, bij hem te blijven in de strijd tegen het kwaad. Die krachtige drijf van de Heilige Geest prikkelt je allereerst tot reflectie bij jezelf, maar ook om moedig te blijven strijden, te geloven tegen jezelf in en de gemeente dienstbaar te zijn, de mensen die op je weg geplaatst worden ook dienstbaar te zijn. Dat is nodig, ook om dat geloof waar het om gaat levendig te houden. Er staat in de tekst, kijk maar, wat er nou precies om gaat, dat is om de geboden van God te doen en het geloof in Jezus vast te houden. Dat is de kern van de volharding van de heiligen. En dat is nodig om tot de drievoudige blijdschap te komen waar het over gaat in deze pericoop. De vreugde uit Jezus' opstanding, uit de doden, komt dus een boodschap vanavond tot de gemeente om vol te houden, dwars tegen alles in wat tegenstand biedt, ook straks bij je eigen sterven, als het gaat om de eeuwigheid, wat is eigenlijk eeuwigheid? Denken we daar wel eens over na? Gaat het daar nog over, als je de mensen spreekt, of op een verjaardag zit, of bij een andere ontmoeting? Hebben we het dan nog wel over eeuwigheid? Of is alles zo bezig en vervuld met deze dingen van de aarde? Wij christenen geloven dat we gered worden. Maar ook dat de ongelovigen die volharden in dat ongeloof niet gered zullen worden. En er zijn christenen ook vandaag die daar zich makkelijk van afmaken en die barmhartiger willen zijn dan God en bijbelse waarheden op hun eigen manier gaan interpreteren, maar dan vergeten we dat er in de Bijbel over werkelijkheden gesproken worden die we niet aan de kant moeten schuiven, zoals over de hel hier in onze pericoop. Dat is een bijbelse werkelijkheid. Daar mogen we dus ook niet langs heen gaan. Daar spreekt de Bijbel ook over. En dat hoort nu ook bij de strijd om vast te houden. Laten we niet makkelijk denken over de Bijbelse inhoud. We worden geroepen tot geloof. De heiligen, dat zijn de afgezonderden, de gemeente van Jezus Christus, die niet meer leeft overeenkomstig de lusten uit deze wereld. Opgeroepen worden we om te volharden, om niet af te haken, zoals velen in onze tijd afgehaakt zijn. We worden opgeroepen door drie engelen, die spreken over het oordeel van God. De eerste engel, die verkondigt het eeuwig evangelie. En de tweede engel, die verkondigt de val van Babylon. En de derde engel, die verkondigt Gods toren. Waar komen die engelen vandaan? Het zijn engelen die uit de hemel komen, bij Gods troon vandaan, zegt vers 3. En Johannes ziet die eerste engel hoog boven aan de hemel vliegen. En hij is het vliegend evangelie. En die betekenis daarvan is dat de hemel geopend is. Dat God eigenlijk door die engel heen wil spreken op aarde tot alle mensen. Het is het eeuwig evangelie dat gehoord mag worden op aarde. Ja, zeg je, maar hoor eens even, als die engel hoog aan de hemel vliegt, dan kan niemand hem horen op aarde. Dan kan je geen contact met hem hebben. Je kunt ook het anders zien. Je kunt zien een soort piramide. Hoe hoger iemand stijgt, des te meer zie je. Bijvoorbeeld als je een hoge berg in de vakantie beklimt, dan heb je een heel wijds uitzicht. Dus als dat engel van God het evangelie verkondigt, dan bereikt hij heel de wereld. Dat is ook de bedoeling, want God die wil met ieder mens in contact komen. Het gaat over eeuwig evangelie. En dat is wel iets anders dan wat wij onder evangelie verstaan. Want evangelie, zoals wij het verstaan, gaat over de opstanding van Jezus Christus uit de dood, dat hij zondaars redt. Johannes, die bedoelt dat niet in eerste instantie hier te zeggen. En woord evangelie komt hier ook nog maar één keer voor in heel de openbaring. Eeuwig evangelie staat alleen maar hier. Nergens anders. Het is dus iets anders, wat ook wel verbonden is met het evangelie, maar ik mis iets, misschien u ook wel. Namelijk een lidwoord. Het evangelie. Het evangelie is Jezus Christus. Maar hier gaat het over een eeuwig evangelie. Wat is hier nou de bedoeling van? Nou, dat de inhoud van dat eeuwig evangelie, dat lezen we in vers 7. En vers 7, die benadrukt dat eeuwige van dat evangelie als het gaat over het oordeel van God. Dat is de inhoud van eeuwig evangelie. Ja, zegt u, of jij, nou, snap ik er helemaal niks meer van. Gaat het in het oordeel van God om evangelie? Ja, wel degelijk. Wat wil Johannes hier zeggen? Nou, dat woordje oordeel, dat is vanuit de grondtekst bedoeld als een crisis. God die wil met dat eeuwig evangelie een crisis onder de mensen bewerken. Zodat ze niet bij de dingen van de wereld leven, maar dat ze gaan geloven in het evangelie. En misschien heeft die crisis van Gods oordeel ook wel in uw eigen leven plaatsgevonden. Dat je niet meer kan leven uit de lusten en begeerten van deze wereld. Dat je leven niet meer is. Dat oordeel is door je heen getrokken, die crisis. Je moest ook een keuze maken om voor het evangelie, Jezus Christus, te kiezen. Zo zit het een met het ander in verband. Maar hier, in dit gedeelte, is het de laatste oproep voor de ongelovigen om tot bekering te komen. God die schrijft de mensen niet af, ook in onze tijd niet, ook al willen ze niet geloven, God blijft doorgaan om tot geloof te roepen. En daarom, als God de mensen niet afschrijft, moeten wij ze ook niet afschrijven. Moeten wij ook proberen om barmhartig te zijn. Heb uw vijanden lief toch, zegt Jezus, en bid voor uw vijanden, ja ook voor de Hezbollah. En de Hamas, dat ze tot bekering komen. En voor Poetin. Dat zijn toch mensen die anders doen dan God wil. Laten we voor hen bidden. Dat er een bekering komt in hun leven. God wil dat ieder mens tot bekering komt. Hem gaat eerbiedigen. Hem gaat loven en prijzen. Voordat het te laat is. Voordat het echte oordeel in hun leven zal plaatsvinden. Dat heerlijke evangelie, gemeente, dat wordt nu nog op aarde gehoord. Ja, ook onder de christenvervolging. De christenen die gemarteld worden vanwege het evangelie. Dat zij toch nog daaruit willen leven, ondanks de druk. Wat is het voor ons dan anders? Wij die in een luxe leven hebben en vaak niet hoeven te lijden om het evangelie. Maar dat evangelie wel lief hebben. En daarom zijn we ook vandaag in de kerk gekomen om te horen naar Gods stem. En dat mag ook de blijdschap zijn voor de eerste vreugde die de engel verkondigt. Namelijk dat God nog met mensen, met ons van doen wil hebben. Dat hij ons nog tot geloof en bekering roept. Dat hij deze wereld nog wil vasthouden in zijn barmhartigheid. Oproep tot bekering. Zoek het niet in de dingen van deze tijd. Die zijn maar voor een poosje, die zijn tijdelijk. Maar het woord van God is eeuwig. En het zal eeuwig blijven bestaan. Ken je dat leven nou? In je eigen hart, in je omgeving, van je familie, van je straat, van je werk. En leef je daar ook uit? Wil je dan ook een christen zijn? En wil je ook daarin bezig zijn om naar de wil van God, het gebod van God te leven en het geloof in Jezus vast te houden, de volharding van de heiligen? Daartoe zijn wij geroepen. Daartoe maant de engel, de eerste engel, ons aan. Heb dat evangelie lief, gemeente, omdat God ook u lief heeft. Maar er is ook een tweede engel. En die roept ons tot geloof om te volharden. Want weet u, het geloof dat staat onder druk. Het ligt onder vuur. We ontmoeten vijandschap, ongeloof, twijfel. Misschien ken je het wel in je eigen leven. Dat het kwaad je bestrijdt om maar bij Jezus vandaan gehaald te worden. Af te haken. En misschien strooit je wel allerlei dingen in je hoofd, in je gedachten. Dat je zegt van ja, maar dat klopt helemaal niet. Ik kan er met mijn verstand helemaal niet bij wat de Bijbel zegt en wat ik moet geloven. Zo kan de boze proberen vingers achter je bestaan te krijgen om je los te wurmelen bij God vandaan. En we leven daarom ook, zegt die tweede engel, in Babylon. Daar heeft die tweede engel het over, over Babylon. En Babylon, dat is de wereld van vandaag. Babylon, dat kennen we al, hè, direct uit het paradijs, toen de mensen een stad gingen bouwen, Babel, waar de spraakverwarring kwam. We hebben het gelezen bij Jeremia en bij Jesaja, die leven in de ballingschap en waarschuwen ook tegen Babylon, tegen die grote, machtige stad. En je kunt in het Nieuwe Testament lezen dat Babylon ook Rome, de Romeinse strijdkrachten, de keizers zijn uit die tijd, die ook groot en machtig zijn. En Babylon, die manifesteert zich ook in onze tijd, doordat hij de macht ontplooit om tegen de gelovigen de kerk van Jezus Christus te strijden. En daarom worden we opgeroepen om vast te houden, om te blijven geloven. Dat is echt niet overbodig, gemeente, alsjeblieft denk dat niet. Want elke keer hebben we die opwekking nodig om achter Jezus te blijven en niet in een gezapige rust terecht te komen. Waar hebben mensen het vandaag over? Waar gaat het vandaag over? In Babylon. Nou, één ding denk ik, om nog maar even terug te komen over die eeuwigheid, dat is toch weg onder de mensen. Daar denken ze toch niet over na. Daar kenmerkt zich onze tijd door. Dat mensen niet meer leven met de eeuwigheid. Ze hebben die verbinding niet meer. En dat is nou de invloed van Babylon. Die wil dat mensen het kwaad aanbidden. En bezig zullen zijn met de dingen uit deze tijd. Om daarmee vervuld te raken en te zijn. En niet met het eeuwig evangelie van God. Daarom worden we opgeroepen om vol te houden, dwars door de groeipijn heen. Denk nog maar even aan dat boek. Dat geloof geeft ook groeipijn. De lessen die we geleerd hebben vanuit het evangelie, die bieden ook weer nieuwe kansen in onze tijd om vanuit dat geloof vast te houden. Schept het ook weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe inzichten krijgen we vanuit de verkondiging. Want wat is nou eigenlijk de tweede vreugde die de engel aan ons wil verkondigen vanavond? Nou, dat ligt in een heel klein woordje, wat ook in de pericoop staat. Dat hele kleine woordje verkondigt de macht en de majesteit van Jezus' heerlijkheid. Want Johannes zegt dat Babel niet zal vallen. Babylon is gevallen. Is gevallen. Laat dat je vreugd zijn. Wij leven in een tijd die niet voor het zeggen heeft. Jezus Christus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Vergeet dat alsjeblieft niet, gemeente. En dat kleine woordje is, dat openbaart Jezus zijn heerlijkheid. En natuurlijk moeten wij nog met hem meelijden, door de verdrukkingen heen. Maar ons is beloofd dat we straks op de nieuwe hemel en de aarde met hem zullen leven en met alle die de gezaligden zijn. Is gevallen. Laat dat je bemoedigen. Laat dat je troost zijn. Dwars door alle ongeloof en dwars door alle tijd twijfel, groeien in de volharding, in het vasthouden van Gods belofte. Groeipijn geeft dus nieuwe mogelijkheden. Geloof volharden, dat is de les die vanavond ook tot ons komt en wat uitzicht geeft. Tegelijkertijd, wees dus op je hoede, zie om je heen, want ons hart, gemeente, heeft een aansluiting op de lust en de begeerte die er in Babylon leeft. Dat merk je toch wel elke dag, dat je soms zo vervuld kan raken met de dingen uit deze tijd en deze wereld, en dat je soms ook zo alleen maar bezig bent met de dingen van de tijd. Je werk, je school, je familie. Er kunnen soms zoveel kwetsbaarheden, zorgen, zonden zijn, waardoor je vervuld raakt en niet denkt aan je geloof in de Heere, niet bezig bent met de eeuwigheid, je daar ook niet op voorbereidt. Het kan soms zomaar afgelopen zijn met je leven. We hadden het even in de consistorie hierover, die vrachtauto daar bij de Zwaan. Het kan soms zomaar gebeurd zijn, hè? We hebben ons leven niet in onze handen. Daarom, wees bezig ook met het evangelie van de Heere en zoek daarin je rust en zoek daarin je vrede met de Heere. Om te volharden moeten wij dus ook onze zonde belijden voor Gods aangezicht, daar dagelijks ook mee bezig zijn. Heere, ik heb gezondigd. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Kijk, dat is het leven naar Gods gebod, naar zijn wil, hè? Wat wilt u dat ik doen zal? Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Ja, maar dat moet je dan ook doen. Daar moet je voor openstaan. Dat moet je niet alleen zeggen en bidden, maar dat moet ook in de praktijk gebracht worden. Heel concreet. Christenleven, die moet concreet worden in onze tijd. De keuzes, die moeten duidelijk zijn. Om achter Jezus aan te gaan, is geloof in volharding nodig. Groeipijn, dat geeft het als we met Christus leven en met hem lijden en soms ook met hem afgewezen worden, omdat we er niet meer bij horen in deze wereld. Toch, zie wat hij voor je gedaan heeft. Hij heeft zijn leven aan het kruis voor je gegeven. Als een plaatsvervanger is hij tussen God en ons getreden om ons de zonde te vergeven en te verzoenen. Geloof in Jezus. Geloof in hem. En je wordt behouden. Gebod en geloof. Het leven in de volharding. Wat een blijdschap als we dan zien dat Babylon gevallen is. Maar de pericoop die spreekt ook nog over een derde engel. Wat zou dat dan zijn? Die engel die ook ons de vreugde wil geven. Nou, ik denk dat dat in de versen 9 tot en met 11 gaat over de ondersteuning. Alhoewel hier niet zozeer naar duidelijk naar voren komt, maar het is wel de bedoeling om ons te ondersteunen in die volharding, doordat de Heilige Geest aan de gemeente is gegeven en ook vanavond werkt in de gemeente om ons te ondersteunen door allerlei groeipijn heen te komen. Want we lezen hoe het gaat in Babylon, in deze wereld. Babylon, die wordt vergeleken met een slechte vrouw, een hoer, een prostituee, die haar leven geeft aan andere mannen en met iedereen in bed gaat door te verleiden om mensen op andere gedachten te brengen. En er wordt gesproken over wijn. Dat is een jonge wijn, bruisende wijn. Dat geeft de lust en de begeerte aan waar die vrouw je mee wil bedwelmen, je gedachten wil inpakken, zodat je je daaraan overgeeft. En let eens op onze tijd die zo zeer verseksualiseerd is, dat het soms alleen maar daarover gaat. Onze tijd kenmerkt zich daardoor, door seksueel gedrag. Hoe vaak gaat het niet mis? Denk aan alle affaires die er al zijn en waar mensenlevens kapot door gemaakt zijn. Laten we in deze goddeloze wereld dan ook elkaar helpen, gemeente, om elkaar vast te houden, elkaar ondersteuning te bieden. De jongeren die dat ook zo hard nodig hebben, om als voorbeeld ons gedrag te zien, dat wij uit een andere bron leven, dat we leven vanuit het evangelie en daar ons door willen laten ondersteunen. Vreugde om bij de Heere te horen. Wat kan het soms zoveel kraken en piepen in dat geloofsleven? Wat kunnen we soms zo zuchten onder dat geloofsleven? En is het vaak een moeten om te geloven en zijn we de vreugde ervan vergeten? Dan beleven we niet iets van de vreugde meer, wat Jezus juist wil schenken aan ons, zijn gemeente. Kunnen we gebukt gaan onder allerlei dingen? En wat is dan je levensstijl? Zoals Babylon, wat hier openbaar komt, dat zien we aan de vruchten, kent men de bomen. Als mensen opgaan in lust en begeerte, dan onderscheiden zij zich van de gemeente door het merkteken wat zij dragen. Dat merkteken, dat geeft kwade vruchten, kwade hoedanigheden, waar we het over gehad hebben. He, die mensen die willen willens en wetens niet bij Jezus horen. En hoe vaak kom je dat niet tegen in onze tijd? Misschien wel in je gezin. Kinderen die afgehaakt zijn. Familieleden waar je verdriet over hebt. Waar je elke dag voor moet bidden. Die mensen die niet meer of nooit in God hebben geloofd, dragen het merkteken van het beest. Wat is dat nou? Ja, ik moet denken aan een hartsverbondenheid. Dat merkteken wordt wel eens vaak door verklaarders in zichtbaar gemaakt in allerlei dingen die ze dan interpreteren. Over bijvoorbeeld iets wat ingeplant wordt in je pols en daardoor alles te weten komt van je genen en zo. Ja, dat kan wel, maar het gaat nog dieper, mijns inziens. Want dat merkteken, dat is met een hartsverbondenheid te maken. Weet u, ik draag een trouwring en dat is een teken dat ik getrouwd ben en dat ik houd van mijn vrouw. En mijn vrouw die draagt ook een trouwteken, namelijk dat zij van mij houdt. En dat is echt waar, want ik heb het vanavond nog gevoeld. Maar dat teken, dat wil zeggen, dat symbool ligt daar wel, maar die teken is de liefde niet. De liefde leeft hier, hè? Leeft in mijn hart. En wat er in mijn hart leeft, wordt door het symbool duidelijk. Nou, ga het maar na. Wat leeft er in je hart? En maak nou eens een concrete keuze. Is dat Babylon? Of is het het merkteken van Jezus? Wat is het merkteken van Jezus? Wat is nou het merkteken van de gemeente die dat teken draagt? Dat is toch het kruis, hè? Het kruisteken. Dat is ons merkteken. En daaraan kan de wereld zien dat we leven uit de vruchten van de geest. Goedheid, blijdschap, geloof, trouw. En dat zijn de dingen waaraan wij christenen herkenbaar zijn. Wij die leven in Babylon zijn daarop aanspreekbaar. Dat is het teken wat op ons leven gedrukt staat. Het kruis van Jezus waaraan wij meegekruisigd zijn. De oude mens die niet meer in deze tijd en van de wereld in lust en begeerte kan leven. Maar leeft uit een nieuwe mens die verbonden is met Jezus Christus. Gemeente, laten we dan daar ook concreet in zijn. Dat je keuze niet alleen maar ligt om behouden te worden. Is dat je geloof? Om alleen maar behouden te worden? Of is het je keuze om voor Jezus hier en nu te leven? En daarin te volharden, zoals de Bijbel dat ook van je vraagt. Daar je op roept om te volharden in de liefde van Christus en dat concreet te maken voor onze tijd. Daartoe roept God jou en u in deze tijd. Ik was vorige week bij een oude christen die ik mag bezoeken. En hij is 95 jaar. Hij zei, dominee, moet je eens horen. Hij zei, er komt nou toch een verpleegster naar me toe. En zegt hij, een heel mooi gesprek hoor met haar. En dan zegt ze, ja, aan het eind van het gesprek, ik ben moslima. Oh, zegt hij. Hij zegt, weet je wat ik er nou van geleerd heb? Dat ik tegen iedereen na het gesprek zeg, ik ben christen. Ik ben christen. Hij zegt, want zo concreet moeten we leven. Ieder moet weten dat ik bij Jezus Christus hoor. Ben je 95 jaar, toch? Nou, dat is dus het leven. En die man die hoopt en verlangt om bij zijn Here te zijn. Omdat de geest hem daartoe voorbereidt. Laten wij het kruisteken zo dragen. In deze wereld, ook als ze onderdrukt worden, ook als er twijfel is als je leven, ook als er wetenschappelijke vragen zijn die je niet klein kunt krijgen, van hoe zit dat nou en kan dat wel? Dat kruis, zet het erop, want we zijn veel meer bezig met de dingen die aan ons niet geopenbaard zijn. En Jezus roept ons op te geloven in de dingen die aan ons geopenbaard zijn. Dat moet ons lust en leven zijn. God zorgt best wel voor het andere. Als wij maar in zijn weg gaan en zijn liefde gestalte geven in Jezus Christus. Dan wordt zijn macht in zwakheid openbaar. Het is niet voor niets dat het hier gaat om een lam, hè? Wat is nou een lammetje? Kwetsbaar. Ja, het betekent toch eigenlijk niks een lammetje, niet sterk en zo. Nou, dat is nou het christendom in onze tijd. Lam, zwak, kwetsbaar. Maar daarin openbaart God wel zijn kracht. Want dat lam is tevens ook de leeuw van Judastam. En daarin komt de kracht van Jezus openbaar. Dat lam is gestorven aan het kruis. Voor onze zonde tot verzoening. Maar het leeuw regeert. En dat moeten we ook zien. De leeuw regeert vandaag de dag zijn gemeente. Daarin komt ook zijn liefde openbaar. En dan de derde vreugde. Waar ligt die nou eigenlijk in? Als je ondersteund voelt door deze liefde van Christus. Waar ligt nou die ondersteuning? In de volharding van de gelovigen. Nou gemeente, dat zegt de volgende vers. Gezegend zijn de doden die in de Here sterven. Wat een vreugde, hè? En dan gaat niet over ieder mens, maar het gaat over die mensen die gestorven zijn voordat zij sterven. Die zijn gezegend. Gezegend zijn de doden die in de Heere gestorven zijn, want ze zullen leven. Amen. We gaan zingen uit Psalm 89, vers 7 en 8. 89, 7 en 8, en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Zullen we danken en voorbeden doen, gemeente. Heere God, Vader in de hemel, Door uw Zoon willen we u danken voor het heerlijk evangelie, het evangelie van uw lieve Zoon, dat ons vandaag mocht bereiken waar we uit gehoord hebben, uw liefde voor ons mensen die dat niet verdiend hebben. Heren, ook nadat Israël uit ballingschap verlost werd, viel zij terug 1000 keren weer in eigen schuld en zonde en onvolmaaktheden. En toch was u telkens weer diezelfde God die uw volk opzocht, lief had, trouw was, het nooit uit uw handen liet vallen, tot op vandaag de dag. En heren, dat mag voor ons wel een voorbeeld zijn wie u bent. Dat we altijd met de scheuren en de breuken uit ons leven bij u mogen komen om opnieuw door u gesterkt te mogen worden, van uw liefde te mogen horen, dat er nieuwe kansen zijn. Dwars door de groeipijn heen, de lessen die we geleerd hebben, moet u belijden dat wij zulke slechte leerlingen zijn. Heren, wilt u het ons leren door uw geest om te blijven volharden, ons vast te klampen aan u, dat kruisteken ook heel concreet te dragen als mensen van ons vragen bij wie we horen, of te mogen laten zien wie we zijn en wat u van ons vraagt. Heere God, wilt u al die lauwheid van ons wegnemen en wilt u geven dat uw evangelie en de christenheid weer kracht van u ontvangt om vanuit uw evangelie vandaag in Babylon te leven, opdat mensen erdoor behouden zouden worden, gered zullen zijn. Heer, wilt u daar uw kerk, uw gemeente, in deze tijd, deze wereld helpen, dat de verkondiging weer is uitgegaan, onder ons gehoord is, dat we nu ook tot de daad mogen komen, dat we niet alleen hoorders zullen zijn, maar ook daders van uw woord. We danken u, Heren, dat we vanavond zo bezig mochten zijn in de gemeente om dat evangelie uit te leggen en de verkondigingen toe te passen. Wilt u zelf de naprediker zijn van uw woord. En niet alleen hier, maar waar overal waar uw evangelie gepredikt is, geef, Heren, dat we vervuld raken met uw geest en dat we levend geloof hebben om daaruit te leven. We zijn met de gemeente hier, ook als de beroepingswerk gaande is, wilt u geven dat er weer een nieuwe herder en leraar mag komen, geroepen door u om hier in de gemeente bezig te zijn, om de gemeente te verzorgen en te leiden en te wijden in de grazige weide van uw woord. Help de kerken daaruit en de gemeente daarbij. Heren, we bidden u voor uw kerk wereldwijd, dat de gestalte van Jezus Christus zal dragen en dat in evangelisatie en zending de mensen bereikt mogen worden en mogen zien wie u voor hen wil zijn. God van trouw en liefde. En Heren, dat u ook die crisis van het oordeel onder ons wil zenden om ons te dwingen tot het geloof. Heren, wij bidden u voor de regeringen in deze wereld die beslissingen moeten nemen. Geef dat de regeringsleiders ook rekening zullen houden met de medemenselijkheid, maar bovenal zullen zien dat ze de verantwoordelijkheid in handen hebben gekregen van u en dat u vraagt gerechtigheid, eerlijkheid en barmhartigheid. Heren, wij bidden u voor de oorlogen die er woeden, onder andere ook in het Midden-Oosten, voor uw volk Israël bidden we u, gedenkend aan de belofte van de vaderen die u gesproken hebt, wilt u het vervullen, Heren, en wilt u uw volk Israël vasthouden, te midden van het woeden van de volkeren, maar ook dat ze tot geloof zullen komen, bekering, om de Heer Jezus aan te nemen als hun Messias. Heren, wij bidden u voor hen die in vijandschap tegen u leven, de Hezbollah, de Hamas, dat ze bekeerd mogen worden tot u. En heren, dat ze de wapens uit handen zullen leggen. De gijzelaars zullen bevrijden. En heren, dat de vrede mag komen. Hoewel we ook wel weten dat het gaat spannen als u terugkomt. Leer ons dan maar uit te kijken naar uw komst. We bidden u voor Oekraïne en Rusland dat daar ook vredestichters mogen komen om vrede te stichten. Geef heren, vrede heer, geef vrede. We bidden u voor ons eigen land en volk, voor de regering die aangetreden is. Geef dat daar mensen in mogen leven die luisteren willen naar uw geest. En heren, daar ook beslissingen op willen nemen. We bidden u, geef dat ook daarin wijsheid van u ontvangen mag worden. We bidden u voor ons koningshuis. Wilt u, heren, hen gedenken die ons ook plaatselijk regeren. Burgemeester en wethouders, geef, heren, dat we in alle rust en vrede hier als gemeente van Jezus Christus mogen leven en daar gestalte aan mogen geven in de praktijk van elke dag. Zo mogen we zijn, kerk voor deze wereld. Heren, neem onze dank aan. Wil de zonde ook van vanavond in deze dienst vergeven. En wilt u, heren, het nog gebruiken tot de eer en verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Schenk ons nog een goede en gezegende avond. Ga met ons mee en zegen ons allen in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is Weerklanklied 445, alle drie de versen. Ik bouw op u. Beter laten wij van hier gaan onder de zegen van de Heere onze God. Ontvang zijn zegen en wees ook voor elkaar een zegen en voor een ieder die God op uw weg plaatst tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.